Goedemiddag broeders en zusters, we lezen met elkaar uit 1 Korinthe hoofdstuk 11, 1 Korinthe hoofdstuk 11 vanaf vers 23. En Paulus schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u dit drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover de schriftlezing deze middag. En dan zeggen we tegen elkaar, gelukkig, zalig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het universele symbool van het christendom, dat is niet een liefelijke kribbe, maar een afschrikwekkend kruis. Het kruis is het kloppend hart van de boodschap die wij verkondigen. In 1 Korinthe 1 zegt de apostel Paulus, wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. De gekruisigde Christus is de kracht en de wijsheid van God. Het kruis is voor de natuurlijke mens, zoals hij uit de moederschoot is voortgekomen, een onbegrijpelijk mysterie dat wordt afgedaan als dwaasheid. De natuurlijke mens haalt ongeïnteresseerd zijn schouders op en zegt, ik kan niets met dat kruis. Wij daarentegen, die ontdekt zijn aan de betekenis van het kruis, hebben de verantwoordelijkheid om onverschrokken de boodschap van het kruis uit te dragen. Een ware christelijke getuige getuigt altijd van het kruis. Er zijn legio mensen die een kruisje dragen zonder ook maar te weten wat het betekent. Wat voor ons natuurlijk een geweldige gelegenheid is om te vertellen dat de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden in deze wereld gekomen is om zondaren te behouden. Dat hij zijn leven heeft gegeven aan dat kruis. Het kruis had ook een centrale plaats in het denken en de theologie van de apostel Paulus. Zo zegt hij bijvoorbeeld in Galaten 6 vers 14, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het kruis was het enige waarover hij wilde opgeven, waarover hij wilde roemen. Hij wilde roemen over de Heere, die zijn geliefde zoon in deze wereld aan het kruis heeft gestuurd om onze zondeschuld te betalen. Daar kon hij niet over uit en daar gaf hij over op. Hij roemde in het kruis van Christus. In Efeze 2:16 zegt de apostel dat de Heere ons door het kruis met zichzelf verzoend heeft. En in 1 Colossense 1 vers 20 dat wij door het bloed van het kruis vrede hebben. Vrede met God. En 1 Korinthe 15 vers 3 formuleert Paulus de kernboodschap van het evangelie. En dan zegt hij als eerste, Christus is gestorven voor onze zonde. En hij is gestorven aan een kruis. Nogmaals, het kruis van onze Heer Jezus Christus is de kernboodschap van de christelijke kerk, van het christelijk belijden. Het is een boodschap die weerstand, een boodschap die vijandschap oproept. Het is een boodschap die men katastrofaal afdoet als dwaasheid. Katastrofaal. Waarom katastrofaal? Nou, omdat de Bijbel zegt dat het woord des kruises voor hen die verloren gaan een dwaasheid is. En voor hen die behouden worden een kracht van God. Nou, let op, ik zeg dit zo liefdevol mogelijk. Maar als het kruis voor jou een dwaasheid is, dan ben je een verloren mens. Je kunt de boodschap van het kruis niet loochenen en jezelf een ware christen noemen. Je kunt de boodschap van het kruis niet loochenen en jezelf de ware kerk van de Heere noemen. Het kruis is het hart van de kerk, van het lichaam van Christus. Hou je het hart weg, dan is de boodschap dood. Dan is de kerk dood en dan zijn wij allemaal dood in zonde en overtredingen. Hoe afwijzend de wereld ook reageert op de boodschap van het kruis, deze boodschap, broeders en zusters, is onopgeefbaar. We zullen altijd vasthouden aan de boodschap van het kruis. Nu vanaf deze kansel wordt zondag op zondag de boodschap van het kruis verkondigd. En dat gebeurt niet alleen verbaal, de prediking, maar ook non-verbaal. Vanmiddag heel bijzonder, door middel van de tekenen van brood en wijn. In 1 Korinthe 11 vers 23 zegt de apostel Paulus in ons schriftgedeelte, in 1 Korinthe 11 vers 23, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En vers 25, evenzo, nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt. En dan zegt hij, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. U verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Het gaat me om het woordje verkondigt. Dat is het Griekse katagello. Katagello, en dat betekent aankondigen, berichten, proclameren, prediken. We komen het woord 17 keer in het Nieuwe Testament tegen, doorgaans vertaald met verkondigen of prediken. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig, katagello. Katagello u de dood van de Heere Jezus Christus. En dat doen we, zoals gezegd tijdens het kindermoment, totdat hij komt. Nou, om een goede indruk te krijgen van de betekenis van het woord verkondig, wil ik u meenemen op een paar teksten in de handelingen van de apostelen, waar dit woord genoemd wordt, zodat we grip krijgen op dit woord. We beginnen in handelingen 13. Pak je bijbeltje. Pak je bijbeltje er maar bij, in handelingen 13. In handelingen 13, waar Paulus en Barnabas op Cyprus aankomen. En dan lezen we in handelingen 13 vers 5. Handelingen 13 vers 5. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. Zij predikten, verkondigden het evangelie. En hoewel het er niet bij staat, nemen we aan dat ze over de boodschap van het kruis hebben gesproken. En aangekomen op het vasteland van Klein-Azië, komen ze in Antiochië, in Pisidië. En dan lezen we in vers 38, laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders, dat door hem aan u vergeving van de zonde, katagello wordt, verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Het gaat hier om een publiekelijke, openbare verkondiging, katagello, van het evangelie van het kruis. In de Grieks sprekende wereld, broeders en zusters, werd dit woord gebruikt voor officiële mededelingen en boodschappen. Als u doorbladert naar Handelingen 15, naar de vergadering in Jeruzalem, dan lezen we in Handelingen 15, 36. Handelingen 15, 36. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere, katagello hebben, verkondigd hebben, gepredikt hebben, geproclameerd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nou, ook hier heb je opnieuw die openbare prediking, verkondiging van het evangelie. Als u doorbladert naar hoofdstuk 17, dan zijn ze in Thessalonica. Hoofdstuk 17, vers 2, daar lezen we, en Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen, 3 sabbatten lang, ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften, mooi hè, vanuit de schriften, en hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u katagello, u verkondig, dat is ons woord. Ik predik Christus en die gekruisigd. In vers 13 zijn ze in Berea aangekomen. En dan lezen we in vers 13. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea katagello werd, verkondigd werd, kwamen zij ook daar de menigte in verwarring brengen. En ook nu weer diezelfde intensiteit, diezelfde verkondiging van het evangelie. Nou, daarmee hebben we een behoorlijke indruk van de betekenis van het woord katagello, verkondigen. Want zo dikwijls als u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. En dat is precies wat we vandaag willen doen aan de tafel van de Heere. De dood van de Heere verkondigen totdat hij komt. Iedere keer dat wij het brood eten, uit de beker drinken, proclameren, prediken wij, proclameren wij de boodschap van het kruis en de dood van onze Heer Jezus Christus. Elke keer dat jij of u deelneemt aan de maaltijd van de Heer, ben je wat dat betreft een predikant. Je predikt non-verbaal door deel te nemen ten overstaan van alle bewoners van de hemel en de machten in de lucht en iedereen die hier tegenwoordig is. Je predikt, katagello, je verkondigt, wat? De dood van de Heere totdat hij komt. Je eet van het brood en je drinkt uit de beker en daarmee is het een non-verbale prediking van het verzoenend, plaatsvervangend en bevrijdend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus aan het kruis. Dat wordt zichtbaar gemaakt in de tekenen van brood en wijn. Zijn verbroken en gekruisigde lichaam wordt zichtbaar gemaakt in het breken van het brood. En zijn bloed wordt gesymboliseerd door de vrucht van de wijnstok. Wij geloven niet in een transubstantiatie waarin brood en wijn letterlijk veranderen in het lichaam en bloed van de Heere. De elementen van brood en wijn blijven gewoon brood en wijn. Maar de Heere komt ons tegemoet in ons ongeloof. En hij geeft ons iets tastbaars in handen. En hij zegt, als je dat stukje brood aangereikt krijgt en uit die beker drinkt, zou je dan aan mij willen denken. Zou je dan aan mij willen denken. En besef dat je op datzelfde moment predikt, verkondigt, katagello, wat verkondig je? Je bent predikant van de dood van de Heere totdat hij komt. En die boodschap blijft onafgebroken uitgaan. Het staat er hier ook in de tegenwoordige tijd. En dat betekent dat het non-stop, continu, onafgebroken, doorgaat deze verkondiging. Iedere keer dat we aan de maaltijd van de Heere deelnemen. Ja, wij verkondigen de bijzonder krachtige boodschap van het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En dat blijven we doen totdat de bazuin klinkt. En de hemel openbreekt En de Heer Jezus komt in macht en majesteit. Goed, ten tweede, aan wie verkondigen wij? Wij zijn predikant en aan wie verkondigen wij nu de boodschap? De boodschap van het kruis. Nou, we zijn als gemeente bij elkaar en de meerderheid van ons, daar gaan we vanuit, zijn gelovigen. Hoewel er ook mensen zullen zijn die de Heer nog niet kennen als een zaligmaker. Maar aan wie verkondigen wij dan deze boodschap? Wie zijn onze toehoorders? Nou, als eerste zou ik willen noemen dat we zelf de toehoorders zijn. We hebben het blijkbaar iedere keer weer nodig om herinnerd te worden aan het hart van het evangelie. In feite verkondigen we dus allereerst aan onszelf. Daarom ook dat de Heer in vers 24 zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat lees je 3 keer in deze context. Het is een gedachtenismaaltijd. Je verkondigt het aan jezelf. Je wordt opnieuw bepaald bij zijn lijden en zijn sterven voor jou. Heel persoonlijk hing hij daar aan dat ruwhouten kruis voor jou en voor mij. Hij stierf voor jou, jongen. Hij stierf voor jou, meisje. Hij stierf voor ons persoonlijk. Met ons in gedachten. Voor de grondlegging der wereld heeft de Heere jou in Christus uitverkoren en bestemd. Om als een zoon, een dochter van hem te worden aangenomen. En op het moment dat je die tekenen van brood en wijn tot je neemt, verkondig je naar jezelf toe. Het was ook voor mij. Kijk maar. En je eet en je drinkt. En zeg daarmee dat je door het geloof deel hebt aan het kruiswerk van de Heere Jezus Christus. Ja, het is alleen dankzij de dood van de Heere Jezus Christus dat wij uit genade behouden zijn. En wij herinneren ons ook aan het feit dat had de Heere zijn leven niet voor ons gegeven, dan waren wij nog steeds verloren in zonde en overtredingen. Dan zouden wij schuldigen, door de Heere veroordeelde misdadigers zijn die voor eeuwen verloren zouden gaan in de hel. Iemand heeft eens gezegd, hoe vaker we deelnemen aan de maaltijd van de Heere en de betekenis daarvan overdenken, hoe minder de neiging om van het evangelie af te dwalen. En dat is waar. Immers deze tafel bepaalt ons iedere keer opnieuw bij de fundamenten van het christelijk belijden. Het bepaalt ons bij onze wanhopige zondigheid. Dat er in ons werkelijk niets goeds is. Wat acceptabel is voor een driemaal heilige God. Deze tafel bepaalt ons bij de heerlijkheid van Gods genade voor verloren zondaren. En deze tafel bepaalt ons ook bij het genoegzame plaatsvervangende offer van Gods Zoon. Die in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis op Golgotha zijn leven gegeven heeft. De tekenen van brood en wijn bepalen ons keer op keer bij de essentie van ons geloof. Jezus, zijn dood. En hoe vaker we deelnemen aan de maaltijd van de Heere en de betekenis daarvan overdenken, hoe minder we geneigd zijn om van de Heere af te dwalen. De verkondiging van de dood van de Heere is dus allereerst voor onszelf bedoeld. Neem dus deel aan die verkondiging. Om daarmee je persoonlijk geloofsleven te versterken. En als tweede zou ik willen noemen dat ook de engelen toeschouwers zijn. De engelen. Nou, Paulus heeft daar in de voorgaande verse al even op gewezen toen hij het had over de hoofdbedekking van de zusters. Wat in die cultuur een symbool was van onderdanigheid. Lees maar even mee in vers 10. 1 Korinthe 11:10. Daar schrijft Paulus. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben. En dan zegt ze omwille van de engelen. Nou, blijkbaar dat engelen, de boodschappers van de levende God, geïnteresseerd toekijken als de kinderen van de levende God samenkomen. Er zijn engelen in ons midden tegenwoordig, we zien ze niet, maar ze zijn er, die betrokken en gefascineerd toekijken en luisteren naar het evangelie. Moet u eens luisteren naar wat Petrus daarvan zegt. Of weet u wat, we doen het nog beter. Lees maar mee. 1 Petrus 1 vers 10. Petrus zegt daar iets fascinerends over. 1 Petrus 1 vers 10. Engelen zijn dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Hebreeën 1, 14. Het is goed om te weten wie engelen zijn. Dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Ten dienste van de kinderen van de levende God. Moet je eens luisteren naar wat Petrus daarvan zegt in 1 Petrus 1, vers 10. Naar deze zaligheid, verlossing, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. De profeten hebben gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigenis van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Het onderwerp is dus het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Aan hen, de profeten, werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Daar staat wat. Wij leren hier dat engelen gefascineerd zijn door, geïnteresseerd zijn in het evangelie. We lezen, de profeten hebben er naar verlangd en de engelen begeren. Weet u wat dat letterlijk betekent? Het betekent, letterlijk staat hier, zij buigen zich voorover. U moet zich maar bedenken straks, wanneer de tekenen van brood en wijn rondgaan en u deelneemt, dat de engelen macht vanuit de hemel voorover buigt, want dat staat er letterlijk. En ze bekijken, begeerig toe hoe het hier toe gaat. Wat er hier gebeurt. Zo'n heilig, zo'n indrukwekkend moment dat de Heer Jezus in de tekenen van brood en wijn zichtbaar wordt gemaakt en jij te maken krijgt met de levende Christus in deze tekenen van brood en wijn. De engelen waren getuigen van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, zij hebben de geboorte van Christus in de velden van Efrata aangekondigd. Ze zagen hem opgroeien tot volwassenheid. Ze zagen hoe hij gedoopt werd en hoe hij zijn openbare bediening begon. Ze hoorden hem het woord van God verkondigen. Engelen zagen hem de zieken genezen en de doden opwekken. Ze zagen hoe hij bespot, gehoond en vals beschuldigd werd. Ze zagen hem aan het kruis sterven voor in zonde verloren wereld. Ze zagen hem met majesteit uit de doden opstaan. Ze zagen hoe hij als de triomfator ten hemel is gevaren. Ze zagen hoe hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zij staan dag en nacht dienend voor de troon van die driemaal heilige God. En zij verheugen zich over het feit dat wij vandaag vergaderd zijn rondom het woord en rondom de tafel, de tekenen van brood en wijn, om zijn dood te gedenken. Zij buigen zich voorover en zij verblijden zich met hemelse blijdschap over het wonder van het evangelie. De engelen kijken geïnteresseerd toe, maar natuurlijk niet alleen de heilige engelen, ook de gevallen engelen, de boosaardige engelen, demonen en de duivel kijkt toe. De Bijbel zegt het zo, omdat nu de kinderen, de mensenkinderen van vlees en bloed zijn, heeft ook Jezus eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Het kruis heeft Satan en zijn handlangers krachteloos gemaakt. Het kruis garandeert zijn ondergang. Iedere keer dat het avondmaal gevierd wordt en de tekenen van brood en wijn in het midden tegenwoordig zijn, krimpt de duivel in elkaar. En het herinnert hem aan zijn aanstaande ondergang in de eeuwige duisternis, in de poel van vuur. Het is een verkondiging voor zowel heiligen als voor gevallen engelen. En ten derde is het natuurlijk een verkondiging voor ongelovigen. En onder ongelovigen verstaat de Heilige Schrift alle die nog niet door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Een ongelovige is iemand in wie Christus nog niet woont en die zelf nog niet in Christus is gedoopt. Elke aanwezige ongelovige ondergaat tijdens de avondmaalsviering en elke eredienst de buitengewone krachtige verkondiging van het plaatsvervangende en verzoenende en verlossende sterven van Christus om onzentwil. De ongelovige ziet een zichtbare verkondiging van de allergrootste gebeurtenis, de grootste gebeurtenis aller tijden. Hij ziet dat de eeuwige, ongeschapen, volmaakte, zonderloze Zoon van God als een lam voor zijn zonde gestorven is. Weet u, er zijn getuigenissen van mensen die gewoon door het zien van de avondmaalsviering tot geloof gekomen zijn. Zo heilig, zo eerbiedig, zo vol vrezen Gods, dat mensen aangingen en het avondmaal vieren, dat zij zo onder beslag kwamen van het lijden en sterven van Christus om onze wil, dat ze tijdens dezelfde dienst nog uitriepen: o God, wees mij zondaar genadig, o Heere Jezus, kom in mijn hart. Ik hoop dat u daar straks rekening mee wil houden, als u zelf van het brood eet en uit de beker drinkt. Want misschien dat er vandaag mensen in ons midden zijn die in hun zonde en verlorenheid nog niet hebben erkend dat zij buiten Christus zijn. En daarom nog verloren. Zou u dat willen erkennen deze middag? Dat u verloren bent in zonde en overtreding en zou u tot Christus willen komen? Als u nog geen gelovige bent, u staat op het punt om de meest krachtige, non-verbale prediking te ondergaan van wat de Heere voor ons aan het kruis gedaan heeft. Gemeente, bid. Bid dat ongelovigen in hun hart geraakt zullen worden en voor Christus zullen buigen en wedergeboren worden. Door uw deelname verkondigt u de dood van de Heere, de boodschap van het kruis aan uzelf, de engelen, heilige en gevallen engelen en aan de ongelovigen. Maar daar is nog niet alles mee gezegd. Want de ongelovigen die door onze deelname aan het avondmaal de verkondiging van het kruis zien, zien door de week ook ons leven. En daarmee wil ik afsluiten: de verkondiging van het kruis en een consequent leven. De verkondiging van het kruis en een consequent leven. Weet u, door onze geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus mogen wij weten dat alle zonden uit verleden en heden en toekomst vergeven zijn. Was dat niet zo, dan kon niemand van ons een kind van de levende God zijn. Een voorwaarde om op dit moment uit genade door het geloof een kind van God te kunnen zijn, is dat alle zonden uit verleden, heden en toekomst vergeven zijn en bedekt zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Op hetzelfde moment dat wij ons vertrouwen stellen op de Heere Jezus Christus, wordt zijn volmaakte leven ons toegerekend, alsof wij zijn leven geleefd hebben. We noemen dat ook wel de mantel van de gerechtigheid, die op hetzelfde moment dat wij geloven, dan reinigt de Heer ons en dan sta je geestelijk naakt voor God, maar dat duurt niet lang. Want op datzelfde moment legt de Heer de mantel van het volmaakte leven van de Heer Jezus Christus om jouw schouders. Dat is vanaf dat moment jouw juridische positie, juridisch volgens het hemelsrecht, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Je bent wedergeboren door de Heilige Geest, je bent een nieuwe schepping. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. In Gods ogen zijn wij rechtvaardigen. Maar de vraag is nu natuurlijk of de gerechtigheid die ons als kinderen van God zou moeten kenmerken ook te zien is in ons leven, met andere woorden. Leven wij naar de belijdenis van onze lippen? Aangezien we bij de deelname aan de maaltijd van de Heere allemaal predikant zijn, is dat ons alle verantwoordelijkheid. Immers tegenstrijdigheden in ons leven brengen de boodschap in diskrediet en ondermijnen het getuigenis van de kerk, het getuigenis van de kerk. Oneerlijkheid op zakelijk vlak, onvriendelijkheid, grof, seksueel getint of profaan taalgebruik, noem maar op. Het ondermijnt de verkondiging van het evangelie. Misschien dat een ongelovige daar zo tegenaan loopt dat hij er niet aan denkt om zich tot de Heere te bekeren. Nou, u voelt wel, we hebben hierin persoonlijk als predikanten onder elkaar eventjes een geweldige verantwoordelijkheid. Een geweldige verantwoordelijkheid om te leven naar de belijdenis van onze lippen. Jij bent Jezus in jouw omgeving. Jij bent de kerk in jouw wijk. Jij vertegenwoordigt het evangelie op de werkvloer waar jij gesteld bent. Daarom ook dat Paulus in 1 Korinthe 11 zo sterk de nadruk legt op een heilig leven en goddelijke tuchtiging. Goddelijke tuchtiging bij een zondig leven. Lees maar even mee in 1 Korinthe 11 vers 27. En ik wil u vragen om aandacht te geven aan de persoonlijke verantwoordelijkheid die hier benadrukt wordt. Want laten we wel zijn, broeders en zusters, het bestuur of de ouderlingen, die zijn niet in staat om uw leven te beoordelen. Natuurlijk, we zijn een keer in gesprek geweest met elkaar en we aanvaarden elkaar als gelovigen in Christus. Maar ik weet niet waar u gisteravond naar gekeken hebt of waar u gisteravond geweest bent. Laten we wel zijn. Ik weet niet wat u van de week hebt uitgesproken. Ik weet niet wat u gezegd en gedaan hebt en wie u zich hebt ingelaten. Waar u allemaal geweest bent. Wat u op uw kerfstok hebt. En dat kun je als ouderling of oudste of als bestuur ook niet weten. En daarom legt de Bijbel een geweldige verantwoordelijkheid bij elke individuele gelovige. En dat wil ik u nu laten zien. Lees maar mee. 1 Korinthe 11 vers 27. Daarom, nadat hij het uitgelegd, het heilige karakter van het avondmaal en wat het betekent. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Vers 28, maar laat ieder mens één zichzelf beproeven. En laat hij zo van het brood en drinken uit de, of eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Vers 29. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt, twee, zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwak en ziek en vele zijn ontslapen. Want als wij drie onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden? Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Ziet u, het kan gebeuren dat een kind van God in zonde leeft. Dat wil zeggen dat hij leeft alsof hij niet is wedergeboren, niet geen kind van God is. En dat de Heere hem als een liefdevolle vader tuchtigt. Er wordt in onze tekst eigenlijk die fase genoemd. Dus de Heere kan je tuchtigen met zwakheid. Niet alle zwakheid is goddelijke tuchtiging. Maar de Heere kan een mens met zwakheid tuchtigen. En dat betekent dat er altijd een moment is in het leven van een kind van God, dat hij zich onderzoekt of hij recht staat voor de Heere. Volgende fase is dat de Heere God een van zijn kinderen tuchtigt met een ziekte. Niet alle ziekte is een oordeel of tuchtiging van de Heere. Maar als we ziek zijn, is het wel goed om onszelf te onderzoeken. Tuchtig de Heere mij, spreek de Heere mij aan op iets wat ik moet corrigeren in mijn leven. Nogmaals, niet alle ziekte en niet alle zwakheid is tuchtiging van de Heere. Maar het is wel goed om je daarop te onderzoeken. En de derde fase en de uiterste vorm van goddelijke tuchtiging is dat we er zo jamboel van maken in ons leven als kinderen van de levende God. Dat de Heere op een bepaald moment zegt, je ondermijnt zo het getuigenis van mijn kerk en je besmeurt de naam van Christus zodanig in je leven. En je bent zo ongezeggelijk dat ik je thuis haal, vroegtijdig thuis haal. Opdat je niet, heb je het gelezen, met de wereld veroordeeld wordt. Je wordt niet veroordeeld, je bent behouden. Maar de Heere zegt, je getuigenis is zo ondermijnend en zo verkeerd, dat ik jou vroegtijdig thuis moet halen. Dat is dus mogelijk. Nou, niet alle vroegtijdig sterfte is goddelijke tuchtiging. Nogmaals. Maar sommig vroegtijdig overlijden is dat wel. En daarom die oproep om onszelf te onderzoeken. Tot drie keer toe worden we daartoe opgeroepen. En let u goed op. Wanneer jij jezelf gaat onderzoeken nu, en wanneer je helemaal op jezelf gaat zien, dan ga je straks niet deelnemen. Dan ga je niet deelnemen. En als je je leven lang op jezelf blijft zien, zul je nooit deelnemen. Het gaat er niet om dat jij jezelf onderzoekt in de zin van dat je op jezelf gaat kijken. Het gaat erom dat jij je in het licht van Jezus ontdekt aan zonde, deze zonde beleidt, vergeving ontvangt en deelneemt. Het doel van het zelfonderzoek is niet afzien. Het doel is, blijkt uit de tekst, deelname. Deelname. Jongen, de Heere nodigt je. Kom tot de tafel. Meisje, de Heere nodigt je. Neem van de wijn. Hij nodigt je om daarmee predikant te zijn van het evangeliewoord. Dat de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen is om in onze plaats en voor onze zonde te sterven en ten derde dagen op te staan uit de doden. Nogmaals, daarom dat het goed is om je leven in het licht van Gods woord te onderzoeken. Op inconsequenties. Alvorens we deelnemen aan de maaltijd van de Heer. En dan worden we opgeroepen om onze zonde te belijden. Ik heb het hier wel vaker gezegd, het woordje belijden. Het Griekse woordje is het woordje homologeo. Homo is hetzelfde, logeo, logopodie, dan hoor je het spreken. Homologeo, hetzelfde spreken, hetzelfde zeggen. Met andere woorden, als ik mijn zonde beleid, moet ik homo hetzelfde gaan zeggen, logeo, als wat de Heere God over mijn zonde zegt. Maar let goed op, de Heere God zegt nooit alleen maar iets met zijn lippen over de zonde, terwijl zijn hart en zijn gevoel er niet bij is. Als de Heere God iets over de zonde zegt, komt dat voort vanuit een heilige gevoel over de zonde. Wat voelt de Heere God bij de zonde? Droefheid. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Droefheid. Kwetst hem. En van daaruit gaat die Heere God zeggen dat het zonde is. Als ik hetzelfde over de zonde moet gaan zeggen als wat de Heere God daarvan zegt, betekent dat dat ik over de zonde ga voelen wat de Heere God ervan voelt. Dat ik daar bedroefd over ben. Dat ik daarna ook ga zeggen wat de Heere God ervan zegt. En dan mag ik ook weten, let u goed op, dan mag ik ook weten dat als ik mijn zonde oprecht beleden heb en daar droefheid over heb en me daarvan bekeer, dan zegt de Bijbel, let goed op, dit is zo belangrijk. Wat het ook is, hoe demonisch, hoe immoreel, hoe duister, hoe lelijk, hoe vuil het ook is. Dan zegt hij, als jij dat nou oprecht beleden hebt, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Er is geen zonde zo duister. Of het bloed van Jezus reinigt daarvan. En dat is voor jou en voor jou en voor jou. Dat is voor mij. En dan mag je als een gereinigd mens aan de tafel van de Heere deelnemen. En predikant zijn. Ja, pardon hoor, maar vanmiddag hebben we ook, hoop ik, een hele hoop vrouwelijke predikanten. Kan eigenlijk niet, maar ja, goed. Ik hoop dat heel veel zusters gaan deelnemen. En heel veel broeders. En dat we allemaal predikant worden deze middag in de verkondiging van het evangelie. Indien wij onze zonden beleiden, de Heer is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Amen, broeders en zusters. Laat me samen bidden.